Wilma Bakker zit hier, zangeres, actrice. Aanstaande vrijdag brengt ze een hommage aan filmlegende Marlene Dietrich. Dat gaat allemaal gebeuren in Pathé Tuschinski in Amsterdam. En die voorstelling heet The Woman with the Bedroom Eyes. En vindt plaats tijdens de Gay Pride in Amsterdam. Bedroom Eyes, want die had ze, hè, Wilma?
Ja, geloken ogen, daar stond ze onbekend. En ja, sex appeal, hè, dat straalde ze uit.
En was ze ook van de seks met iedereen eigenlijk?
Nou, ze had veel verschillende partners. Ja, en dan tegelijkertijd ook. Dus bijvoorbeeld een zomer in 1939 had ze zowel een relatie met Joe Kennedy, Joseph von Sternberg en dan de vrouw Joe Carstairs, die beroemd was vanwege haar fantastische zeilvaart, hè?
Vanwege haar fantastische wat?
Ze was een racer. En nou ja, goed. Dus ze had dus een relatie met mannen en vrouwen.
Ja, precies. Ja. Is dat ook de reden dat ze nu op de Gay Pride een rol heeft?
Ja, dat is in ieder geval wel zo dat wij dat benadrukken. Want dat is natuurlijk ook waarvoor de Gay Pride staat. Dus de vrijheid om je te uiten zoals jij dat wil. En Marlene Dietrich deed dat met verve. Was zeer uitgesproken in het feit dat zij zowel mannen als vrouwen lief had.
Ja. Wat bijzonder was voor die tijd. Was ze daar ook open over eigenlijk?
Ja, ze was er open over. Ze was eigenlijk de eerste, kan ik wel zeggen, die in 1930 tijdens een film Marokko kwam zij op in een mannenkostuum en zoende zij een vrouw op de mond. En dat was Amerika niet gewend.
Nee. Weet jij nog wanneer jij ooit haar ontdekte, als het ware, en dacht, wauw, dat is een leuke vrouw?
Heel lang geleden, want eigenlijk, zolang ik me kan heugen, ben ik gefascineerd geraakt door het beeld van Marlene Dietrich. Later, toen ik meer solo ging zingen, ben ik ook meteen haar nummers gaan beluisteren. En dat was onderdeel van mijn repertoire. En nog steeds. En sinds 2010... ben ik bezig met de voorstellingen over Marlene Dietrich. En speel ik haar ook. Dus,
ja, we hebben een fragment waarin we jou horen zingen.
Oh.
Een nummer van Marlene.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt
nu,
want sonst gar
niet. Wauw. Dit ben jij, Wilma.
Ja,
dat
ben ik.
Ah.
Ja, ja.
Mooi, hè?
Dank.
Ja, geweldig. Ja. Want je zegt, ik was gefascineerd door het beeld of iets in gelijkstrekking. Wat was dan wat jij zo fascinerend aan haar vond?
Haar oogopslag en herkenning misschien. En,
herkenning? In de zin van dat jij je in herkent in haar?
Ja, misschien wel.
In wat dan?
In hoe ze eruit zag. En dat was voor mij een fascinatie. En
want jij hebt van die benen. Laat ze even zien.
Ja, prachtige benen. Krijg ik veel complimenten over. Nee hoor, ik ben in ieder geval gefascineerd door ook de rol die ze heeft gespeeld in Hollywood. Ze
was mag ik je onderbreken?
Ja?
Heeft zij iets dat jij niet hebt dat je graag had willen hebben?
Nou ja, god, wat zou ik kunnen kiezen wat zij heeft?
Kunnen kiezen, er is zoveel.
Er is zoveel.
Maak een keus. Wat is iets wat jij niet hebt, wat je altijd als wil hebben? Want je kunt haar spelen, maar je bent haar niet.
Ja. Misschien wel de roem. Ja, de roem.
Wat mis je daarin? Omdat je het nu niet hebt, of misschien kleiner dan zij?
Ja, kleiner.
Je had graag ook wereldberoemd willen zijn.
Ja, misschien wel.
Ben je daarin mislukt dan?
Nee.
Waarom, wat trek je daaraan aan, die roem? Die grote wereldwijde roem?
Nou, de erkenning in ieder geval van hetgene wat ik zeg maar op het podium doe. En wat ik al jaren doe met mijn eigen producties. Uh-huh. En, dus daarin zoek ik wel een erkenning, ja, absoluut.
De gast nog steeds, actrice en zangeres Wilma Bakker. Aanstaande vrijdag brengt ze een hommage aan Marlene Dietrich in de Pathé Tuschinski in Amsterdam. De voorstelling heet The Woman with the Bedroom Eyes. Tuschinski. Daar heeft Dietrich zelf ook gestaan, hè?
Ja, 1960.
1956, ja, jaar geleden. Ja, ja, op dezelfde planken.
Op dezelfde planken.
Waar jij vrijdag staat.
Waar we vrijdag staan. We. Want ik ben met meer. Hè? Er zijn meerdere artiesten die komen op.
Gaan we zo over hebben. Ja. Maar hoe is dat om op zo'n plek te staan van iemand die je zo bewondert?
Ja, geweldig natuurlijk. En ik zit bij wijze van spreken in dezelfde kleedkamer met nog de portretten van Marlene aan de wand. En ook het feit dat zij dus bij het 10-jarig bestaan van Tuschinski heeft ze Abraham Tuschinski nog haar gelukswensen gestuurd. En die hangt ook aan de muur.
Precies. En jij staat daar vrijdag, zeg maar. Met wat voor een gevoel ga je dan op zo'n podium staan?
Overweldigend. En het is heel spannend natuurlijk om deze avond te organiseren. En ook ontzettend leuk. Dus,
wat voor een avond is het? Het wordt een galavoorstelling. Het wordt een hommage aan haar. Wat gaan we zien?
Het wordt een combinatie van film, theater, anekdotes, foto's. Fragmenten die we ook gaan horen. Bijvoorbeeld ook een fragment waarin wij dus het live concert van haar in 1960 gaan horen. En dan hoor je dat het zeg maar aangekondigd worden op de radio. Er zullen mensen komen die grote verzamelaars zijn van haar. En die spullen zullen laten zien. Daar zullen ook weer verhalen door ontstaan. En,
is het een voor mij, ik heb haar nooit meegemaakt. Zijn we nooit bewust. Ik ben geïnteresseerd nu door jou. Ik kom nu veel te weten door jou, zou het voor mij leuk zijn om erbij te zijn. En dat ik dan weet hoe zij was. Wat zij betekende.
Ja, we gaan een volgevlucht door haar leven heen. En we beginnen bijvoorbeeld in Berlijn. We gaan naar Hollywood. We gaan naar de frontlinies Wereldoorlog 2. We gaan naar Las Vegas. Ja. Met ook zeg maar de speciale acts zoals een tap trio, een illusionist.
Want zij was een Duitse.
Ja.
En ze is geboren in Berlijn volgens mij.
Ja.
Daar is ze vertrokken.
Zij is niet vertrokken. Zij is zeg maar weggelokt door Jozef van Sternberg. Want
wie is dat?
Jozef van Sternberg was haar ontdekker. Een beroemde regisseur. Heeft veel films gemaakt. En heeft haar ook groot gemaakt. In 1929, Der Blauwe Engel.
Film.
Ja, die film. Daar heeft ze een prachtige rol in gespeeld. Ze heeft Emil Jannings, die de hoofdrol speelde, totaal weggespeeld. Maar goed, in ieder geval, zij werd dus door Paramount Pictures werd zij gevraagd om naar Amerika te komen.
En waarom? Wat had zij dan? Waarom hebben ze dat niet in Amerika?
Jozef van Sternberg had het antwoord voor Paramount om Marlene Dietrich daar naartoe toe te brengen. Want Greta Garbo stond onder contract bij MGM.
Precies, dat waren twee concurrerende filmmaatschappijen. Ja, een had de een en de ander de ander.
Ja.
Precies, dus zij ging naar Amerika toe. Had ze daar zin in?
In de eerste instantie vond ze het heel lastig, want ze moest haar familie achterlaten. Haar man en haar dochter, Maria.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is ze daar gebleven, omdat ook de situatie in Duitsland natuurlijk steeds grimmiger werd.
We hebben het al over de jaren 30.
Ja. Ja, en dat werd dat steeds, tot en met 36 werd het steeds grimmiger. En op een gegeven moment heeft ook haar man besloten om niet meer terug te gaan. En is verhuisd naar Europa, ergens anders, Parijs of het zuiden van Frankrijk. Ze reisden nogal veel en hij was ook veel in Amerika. En daarbij was de dochter Maria, echt...
Maar ze is daar ook echt een ster geworden in Amerika.
Ja. Ja.
En ze moest niets weten van de nazi's. Uiteindelijk wilde ze ook niet terug naar Duitsland.
Nee, ze is zelfs door Hitler is ze teruggevraagd. En dat wilde ze niet en pertinent niet. En hij heeft een aantal keren geprobeerd.
Oh ja, letterlijk? Haar teruggevraagd?
Haar teruggevraagd, ja. Zo van, kom terug naar Duitsland. Wij zullen jou een grote ster maken. En op het moment dat in Hollywood het niet zo goed liep, werd zij met een aantal andere actrices Box Office Poison. 1939 is zij dus naar Zuid-Frankrijk gegaan en heeft ze daar een vakantie genomen, niet wetende of ze ooit nog een keer aan de bak zou komen. En op dat moment heeft ze zelfs, toen ze geen werk was, nee gezegd tegen dat aanbod van Hitler.
Sterker nog, ze is gaan optreden voor de Amerikaanse soldaten. Ja. Voor de Amerikanen.
Ja.
Hoe ging dat?
Dat was zeg maar geregeld vanuit Amerika. En eerst was dat zeg maar de canteen, de Hollywood canteen. Dus waar al die Amerikaanse soldaten vertrokken. Daar konden ze nog één avond dansen met een grote ster. En nou ja, goed, dat is toen uitgemond in de soldaten achterna reizen. En met een variétégroep de soldaten entertainen.
Hoe is het met haar afgelopen? Ze is vrij oud geworden, 92. Ja. Maar de laatste 15 jaar van haar leven heeft ze geleefd als een kluizenaar.
Nou, ze heeft zich opgesloten. Ze heeft zich niet meer aan de openbaarheid prijsgegeven. In de zin van, ik wil dat beeld wat van mij bestaat, wil ik niet laten aftakelen door hoe ze er toen uitzag. Want ja, dat ging een stuk minder. Ze heeft zichzelf zeg maar opgesloten of ze is in bed gaan liggen. Want ze was ook bang dat ze misschien nog zou vallen. Want ze was een paar keer gevallen. En op deze manier kon ze niet vallen, want ze lag in bed. En ze hield contact met de wereld via haar telefoon.
Ja. Maar goed, dus ook zo gevoelig toch ook van hoe mensen haar zagen en hoe mooi ze was.
Ja,
daar kon ze dus ook geen afstand van doen.
Nee, nee. Ze heeft zelfs nog in de latere jaren heeft zij een interview gedaan met Maximilian Schell. En die heeft haar gesmeekt om haar te fotograferen, om even te laten zien hoe haar appartement eruit zag. Pertinent. Nee, nee, nee.
Eerst praten we nog verder met Wilma Bakker, zangeres, actrice. Aanstaande vrijdag een prachtige voorstelling. Ik heb hem niet gezien, maar hij moet mooi zijn. Zo enthousiast als jij erover kunt vertellen. Over Marlene Dietrich in Tuschinski. Help me.
Tuschinski
in Amsterdam. Marlene Dietrich heeft daar 56 jaar geleden ook gestaan op de planken. Dat klonk zo toen.
Twee woorden, een hele wereld. Marlene Dietrich. Met deze woorden, dames en heren, leidde Toon Hermans gisteren nacht Marlene Dietrich in, toen zij een gastvoorstelling gaf in het volkomen uitverkochte Tuschinski Theater in Amsterdam.
56 jaar geleden in Amsterdam. Dat is een fragment ook uit jouw, uit jouw show, hè?
Wat zeg je?
Dit gebruik je ook in jouw optreden vrijdag.
Ja,
dit fragment,
ja, dit fragment gaan we
wel
laten
horen. Hoe ben je eraan gekomen?
Nou, heel bijzonder, want wij hebben contact met een aantal fans die echt vanaf het eerste uur fans zijn van Marlene Dietrich, die haar ook overal hebben gevolgd, op welk optreden dan ook. Al hun vakanties, spaargeld ingestopt. In ieder geval zijn ze in 1960 voor de radio gaan zitten met een bandrecorder en met een microfoontje en hebben dat hele concert opgenomen. En daarom is het bewaard gebleven, want deze fan heeft dat weer, dat is Jan de Werk, dank je Jan,
ja.
Heeft dat dus ons geschonken.
Prachtig. Gaaf, ja. 56 jaar geleden, Marlene Dietrich, en jij staat er vrijdag op diezelfde plek.
Ja.
We vragen je altijd, het begin van het tweede uur van ons programma, vragen we onze gast altijd, welk nummer mogen we voor je draaien? We hebben een vermoeden. Marlene Dietrich, denk ik, zomaar. Welk nummer van haar?
Nou, ik zou het toch wel heel erg fijn vinden om iets binnen van Kopf bis Fuß door haar aan.
Ik weet niet of we die hebben.
Wat hebben we?
Hebben die ook? Ja,
Koffer
dat wordt gezocht. Jeffrey, ons
Koffer in Berlijn.
Ja, dat zijn twee nummers namelijk. Kun je iets vertellen over dat Koffer in Berlijn? Waar gaat dat over? Want dat gaan we dus niet draaien. We willen graag het andere. Dat doen we zo meteen. Koffer in Berlijn, dat was een andere mogelijkheid. Waar gaat dat nummer
over? Het gaat over het verlangen. Het verlangen naar toen, het verlangen naar. Ik heb nog een koffer en die staat in Berlijn. En in die koffer zitten heel veel herinneringen. En die zou ik zo graag, nou ja goed.
Ja, precies daar, precies. De herinneringen
die
over Berlijn.
Die blijft daar, maar
je hebt toch gekozen voor die andere. Van Kopf, hoe heet die?
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Auf Liebe eingestellt, waarom dat nummer?
Het is haar lijflied en het is een heel mooi nummer.
Marlene Dietrich, wat heerlijk op NPO Radio 5 om die te horen.
Ja.
Onze gast is zangeres, actrice Wilma Bakker. Veelzijdig ben je, want we hebben het natuurlijk gehad over Marlene Dietrich en de voorstelling die jullie in Tuschinski gaan houden. Maar je hebt nog veel meer gedaan. Je hebt een eigen bedrijf, Bont en Blauw.
Blond en Blauw.
Oh, Blond.
Blond en Blauw.
Blond en Blauw. Ja, veel beter natuurlijk, Blond en Blauw. Muziektheater op bijzondere locaties. Ja. Hebben jullie dat genoemd?
Ja, en in voertuigen.
En in voertuigen, bijzondere voertuigen. Namelijk, jullie gaan bijvoorbeeld met een bus langs allerlei plekken in Amsterdam waar heksen leven of ze spoken. Zeg ik dat goed?
Nou,
om even in de stemming te komen.
Heerlijk, heerlijk. Ja. Nee, in Amsterdam leven de spookverhalen. En die zijn ook wel opgeschreven of doorverteld. En die heb ik met de schrijver van het script, want we hebben een heel script gemaakt. Jeremy Baker hebben wij daar een voorstelling over gemaakt. En dat is dus een voorstelling terwijl je rijdt. Dus terwijl Amsterdam aan jou voorbij glijdt, kom je in de sfeer van toen ook door beeldmateriaal en door de verhalen en door de geluiden die je hoort en ook door de nummers die gezongen worden. Dus het begint als een tour en het eindigt als een musical.
Noem eens een paar, want het gaat wel degelijk over spookverhalen, toch?
Mm-hmm.
Ja, ik ben een keer mee geweest namelijk, heel lang geleden, ja. In die bus.
Ja.
Ja. Nou weet ik er niet meer heel veel van, wel dat het leuk was. Maar noem eens een van die verhalen van spookverhalen die leven in Amsterdam.
Ja, dat is het hele beroemde spookverhaal van Helena die haar zus in een kelder had opgesloten en daar haar had laten creperen omdat ze verliefd waren op dezelfde man. En dat is niet aardig. En zij is daarna, kort daarop, is ze zelf gestorven. En op haar sterfbed heeft ze nog een bekentenis gedaan aan dus deze man, Wouter, zo heette die. Of dat moeten we maar geloven. In ieder geval, op dat moment zei Wouter van, jij zal eeuwig kermen en om vergiffenis vragen voor jouw daad die je hebt gedaan. En waarom dus haar zusje Dina niet meer leefde. En een eeuw later, in 1853, werd er een enorm gekerm gehoord op de zeedijken. Niemand wist waar het vandaan kwam. En toen herinneren ze zich dat verhaal van Helena. En toen zeiden ze van, kijk, dat is de stem van Helena. En jaren later, een eeuw later, heeft het Parool zelfs nog een oproep gedaan. Dames en heren, kom naar de Zeedijk, want misschien laat Helena haar stem weer horen.
En?
Het was heel druk. Het was zwart van de mensen.
Ja.
Maar geen Helena.
Oh ja, ik zou ook gegaan zijn. Wie weet.
Ja, wie weet. Ja.
En nog meer van dit soort verhalen? Want dit speelde op de Zeedijk dus?
Ja. Er bestaat ook nog een spooksteeg. Dat is het verlengde van een Vredeburgsteeg die ik vanuit de ouderzijds Achterburg wel naar de Zeedijk loopt. Het is inderdaad ook wel een spookig steegje.
Maar die heet ook de spooksteeg.
De spooksteeg. En dat is waarschijnlijk ook vernoemd naar het verhaal. Hè, van het spook van de Zeedijk, Helena. Maar een ander verhaal is het huis met de bloedvlekken. En dat zit op de Amstel. En dat is
Ben je al in de stemming, Jeroen?
Ik ben een beetje bang.
Het huis met de bloedvlekken, ja. Op de Amstel.
Daar huisde in de 17e eeuw Koenraad van Beuningen. En die is 6 keer Amsterdam voor Amsterdam burgemeester geweest. Het was een man wat aanzien, maar is helaas zeer arm gestorven. En hij is een beetje doorgedraaid omdat hij speculaties met aandelen van de VOC, het ging niet helemaal goed, hij had 500.000 verloren. En dat kon hij zeg maar niet hebben. Hij was waarschijnlijk ook manisch depressief, maar er wordt gezegd dat hij of zijn pols heeft doorgesneden en met dat bloed op de muren heeft geschreven, dus zijn eigen naam. Of hij heeft zijn vinger afgechopt en heeft dat gebruikt als schrijfgeheim.
Ja, Gert.
Nee, maar vroeg erom. Jij wilde twee verhalen horen.
Deze tekst zie je nog steeds op de muur van Amstel 216.
Oh, en hebben ze dat ooit gecheckt of dat inderdaad echt bloed is?
Het is er nooit, ze hebben het volgens mij nog gezandstraald, maar het is er nooit afgegaan.
Zo.
Ik zou eigenlijk willen zeggen, degene die daar verantwoordelijk voor is, voor het huis, zet daar een mooie glazen plaat overheen, bewaar het. Want het is toch wel een bijzonder verhaal. En Zijn naam staat er. Ja, het is ook wel echt onderzocht, maar... Ja, goed.
Maar goed, het fascineert jou. Ik bedoel, jij bent gefascineerd door Marlene Dietrich. Maar dit heb jij ook als onderzoek verricht.
Ja, maar ik ben ook geïnteresseerd in Abraham Tuschinski bijvoorbeeld. Ik ben geïnteresseerd.
Hé, daar is hij weer.
Ja. Ik ben geïnteresseerd in verhalen.
Waar komt dat vandaan? Want je doet zoveel interesses. Ben je zo opgevoed?
Ja, ik ben wel opgevoed met veel verhalen. Er werden veel verhalen voorgelezen, sprookjes verteld. Het sprookje van Blauwbaard vond ik ook geweldig. Dat was ook zo gruwelijk. En dat was vanwege het feit dat ik een oudere broer en zussen had. En die mij dus veel voorlazen.
Ja.
En nu is deze voorstelling van Marlene Dietrich dan in Tuschinski. Wat ga je daarna doen?
Er zijn zo ongelooflijk veel dingen die ik doe. Dus die zullen doorgaan. We zullen spelen op een festival in Sonsbeek. En daar gaan we een hele mooie burlesque voorstelling spelen. Met burlesque danseressen. En met het duo Ludiek. Die ook dan weer met ons in eenzelfde tent gaan spelen. Want zo gaat dat op een festival. Je deelt een tent met elkaar. En Ludiek is bijvoorbeeld ook betrokken bij het project hier in Tuschinski. Dus... Dat wordt dus het volgende project.
Ja, nou, wie weet brengt het je roem, deze voorstelling van Marlene Dietrich. We gunnen het je van harte. Dank je wel.
Zeker.
Heel veel plezier en heel veel succes ook.
Dank je wel.
Wij spraken met Wilma Bakker, die aanstaande vrijdag dus nog één keer de hommage aan Marlene Dietrich in Tuschinski speelt. Die voorstelling, komt u nog een keer terug? Als mensen denken, hey, ik kan niet, maar ik wil het wel zien.
Wie weet. Maar dit is eventjes tijdens de Europride een eenmalige voorstelling op 29 juli. Dus om 10:00. En er zijn nog steeds kaarten te koop.
Heel goed. Dank voor je komst.